Het thema als God liefde is, daar gaan we vandaag met elkaar over stoeien. En mijn verhaal, ik heb daar ongeveer 3 kwartier voor uitgetrokken. Toen Anja dat zag, ik heb er een mindmap van gemaakt. Toen zei ze, nou, dat zijn ongeveer 2 studiedagen. Dus af en toe gaat het misschien een beetje snel, maar we zien het wel. Mijn verhaal is deels wat beschouwend. Ik probeer iets afstand te nemen en vanuit een helikopter een beetje te kijken naar het onderwerp. En af en toe weer plotseling persoonlijk. Dus u moet maar zien wat u ermee kunt. Straks hebben we nog een vragenronde. Dus alles waarvan u denkt, van nou, waar haalt hij dat nou vandaan? Hoe zit dat dan? Daar kunt u mij straks vragen. Als God liefde is. Ik wil met u lezen, en dat moet natuurlijk Efeze 3 zijn, vanaf vers 14. Efeze 3 vanaf vers 14. De grote liefde van Christus staat daarboven. Want ja, waar heb je het dan over, als je het over liefde hebt? En daar zegt Paulus vanaf vers 14, om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan, samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en de lengte en de hoogte en de diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Even iets opvallends, het gaat hier om alle geslachten. Alle geslachten zullen uiteindelijk genoemd worden naar de naam van de Vader. Maar waar het me nu even om gaat is, en het is een stukje ironie van Paulus denk ik bijna, dat hij zegt van samen met elkaar als heiligen, als gelovigen in de Heer Jezus, kunnen we pas iets vatten van die onmetelijke liefde van Christus. En die liefde in verschillende dimensies. Het is niet plat vloers in allerlei betekenissen. Nee, het heeft verschillende dimensies, die liefde. En dan staat er, zodat we zijn in staat te vatten die liefde van Christus, maar dan staat erbij, daarachter, die de kennis te boven gaat. Ik vind het wel een stukje ironie. Want tegelijk, je probeert iets te vatten, proberen vandaag ook, als God liefde is. Ik probeer dat te vatten in die 3 kwartier. Ik probeer iets van, probeer ik ervan te pakken, maar tegelijkertijd gaat het de kennis te boven. Dus verwacht niet van mij alle laatste antwoorden. Want het gaat uiteindelijk de kennis te boven. Zodra je het gaat vangen in een systeem, ben je het alweer kwijt. Nou, wat is nou meestal de gangbare opvatting, als ik kijk naar dit onderwerp, naar de mensen die absoluut niets van God moeten hebben, of juist anti zijn, die zeggen van, simpel, als God almachtig is, zou hij er toch voor kunnen zorgen dat er geen lijden is? Als God liefde is, dan zou hij dat lijden toch elimineren. Met andere woorden, of God is niet almachtig, of hij is niet liefdevol. Welke van de twee wilt u hebben? Is het uit de hand gelopen, of is het een soort potentaat die dit zo heeft gewild? De situatie waarin deze schepping zich nu bevindt. Heel wat jaren geleden heb ik een cursus gevolgd bij professor Geertsema in Utrecht. Reformatorische wijsbegeerte. Nou, dat is allemaal heel systematisch. Het meeste ben ik gelukkig weer vergeten. Maar hij zei mij, en dat triggerde me wel. Hij zei, weet je Wim, als het gaat over het kwaad, want daar zullen we het ook over hebben vanmorgen, dan geeft de Bijbel ons alleen maar een werkhypothese. Maar geen oplossing. Dus als het gaat om dat immense probleem van het kwaad, geeft de Bijbel een werkhypothese, maar geen oplossing. Daar moest ik gewoon eventjes aan denken. C.S. Lewis, ik zal daar regelmatig even uit citeren, Verdriet, Dood en Geloof, dit kleine boekje schreef hij onder pseudoniem, is pas na zijn dood uitgegeven. Want hij dacht, anders brengt het misschien mensen in verwarring. Dus ik ga u wat in verwarring brengen, want ik ga eruit citeren. De man die het heeft vertaald, de heer Van Randwijk, die beschouwde het als een van de 5 mooiste boeken die hij ooit gelezen had. En ik moet zeggen, het is heel intens, maar ook wel erg eerlijk. Hij schrijft, ook even als inleiding, niet dat ik denk, groot gevaar loop op te houden in God te geloven. Het werkelijke gevaar is dat ik zulke verschrikkelijke dingen van hem ga denken. De conclusie waar ik bang voor ben is niet, tenslotte blijkt er geen God te zijn, maar zo zie je hoe God werkelijk is. Houd jezelf niet langer voor de gek. Hij schreef het boekje na het overlijden van zijn vrouw. We gaan er nog wat meer uit citeren. Dus dit even als korte inleiding. De aftrap. Als je kijkt naar de schepping, dan heeft God vrije wezens geschapen. Genesis 1, vers 26, laat ik die er dus bij pakken. Dus houdt u het vast, hè? Als God liefde is, waarom is er dan zoveel lijden? Waarom is er kwaad? Hoe is dat met elkaar te rijmen? Genesis 1, vers 26. Je ziet in Genesis 1, zie je heel opmerkelijk, die scheppingsdagen. En dan zie je dat steeds God met autoriteit spreekt. Hij spreekt en het is er. Er is geen spel tussen te krijgen. Maar als het gaat om de mens, dan zie je een verandering. Heel subtiel. Genesis 1, vers 26, waar staat: en God zei, laat ons mensen maken, naar ons beeld, als onze gelijkenis. Opdat zij heersen over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. Opmerkelijk vind ik hier dat het lijkt wel alsof er een soort aarzeling zit in het denken van God. Binnen het Joodse denken heeft men dit ook zo soms uitgelegd. Want tegen wie zegt God dat nou, laat ons mensen maken? Zegt hij al tegen de engelen die erbij waren vanaf het begin van de schepping? Tegen wie zegt hij het? Er zijn zelfs er bijna die zeggen, hij zegt het eigenlijk tegen de mens zelf. Maar ja, dat past niet helemaal in ons westerse denken, want die mens is het toch nog niet. Alsof je als het ware bij je eigen roeping, bij je eigen zijn wordt ingeschakeld. De mens is het enige wezen wat nog niet af is. Een vogel hoeft niet te leren fluiten, een mens moet wel leren lopen, moet leren denken. Wij zeggen, word eens een beetje meer mens. Zeg ik wel eens tegen die leerlingen van mij op school, van, joh, je moet toch een beetje mens worden. Dat is een proces. Met andere woorden, God heeft vrije mensen geschapen. En wat was zijn doel daar nou mee? Partners. God wilde niet alleen zijn. God wilde partners. En een partner in de Bijbel is iemand die tegenover je staat. Geen ja-knikker of geen nee-knikker, maar wezenlijk iemand die tegenover je staat. Vrije wezens. Nou, ik ga nu een paar vreemde dingen zeggen, want ik denk, ik probeer eens wat te vatten. En straks hoor ik wel wat u ervan vindt. Als God vrije wezens schept, in hoeverre heb je daar dan controle over als God? Met andere woorden, God is almachtig, gaan we zo nog even naar kijken. Maar in hoeverre controleert God nou die vrije wezens, die mensen die hij heeft gemaakt? Vrijwilligheid, vrije wil, hoe zit dat dan? Nou, eventjes Genesis 4, even een paar hoofdstukken verder bladeren. Wat is mogelijk en wat is niet mogelijk? Je zou kunnen zeggen, en ik ga het straks allemaal wel nuanceren, met het scheppen van de mens kwam er een risico in de schepping. Naar de mens gesproken. God overziet van het einde het begin, dus hij wist waar hij aan begon. Maar ik had even als een paal boven water steken. Maar er kwam iets wat niet onder de directe controle van God viel. De causale controle. Hoezo dan? Wat bedoel ik daar dan concreet mee? Want dit klinkt wel erg theoretisch. Genesis 4, Kain en Abel. Genesis 4 vanaf vers 1. De mens nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kain. En ze zeiden, ik heb met des Heere hulp een man verkregen. Voorts baarde zij zijn broeder Abel. En let erop, het is een broederverhaal. En Abel werd schaapherder, Kain landbouwer, en na verloop van tijd nu bracht Kain van de vruchten der aarde aan de Heer een offer. Ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijn schapen van hun vet. En de Heer sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen werd Kain zeer toornig en zijn gelaat betrok. En nu zie je, wat is nou mogelijk, wat is niet mogelijk? God schept vrije wezens, En hij laat Kain nu de keus. En de Heere zeide tot Kain: waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen. En dan weten we hoe het verder gaat. Kain zei tot zijn broeder Abel: laten wij het veld ingaan. Het staat tussen haakjes, want dat staat er ook niet echt. Toen ze nu in het veld waren, stond Kain tegen zijn broeder Abel op en doodde hem. Toen zeide de Heere tot Kain: waar is uw broeder Abel? Nou, zo gaat dat verder. Vrije wezens. Wat is er mogelijk? Wat is er niet mogelijk? God had kunnen zeggen: ik grijp in. Ik zorg dat Kain dat niet doet. Had hij kunnen doen. Maar dan moet hij wel het doel van zijn schepping aanpassen. Dan heb je geen vrije wezens meer. Dat is een wezenlijk probleem. Gaan we nog uitgebreid verder op in. Want er valt natuurlijk veel meer over te zeggen. Dus God, met andere woorden, het zou wel eens kunnen zijn, laat ik het gewoon eens even droppen, dat God niet een directe controle heeft. Dat hij dat als het ware uit handen heeft gegeven. Met de schepping. Als je gaat scheppen, dan schep je als het ware afstand tussen jezelf en datgene wat je maakt. En datgene wat je maakt gaat zijn eigen weg. Gaat zijn eigen weg. Hoe zit het dan met de verhouding goed en kwaad? Nou, kun je dan stellen van ja, als ik het nou anders had geschapen, had er misschien minder kwaad geweest en meer goed. Ja, eigenlijk hangt dat af van die keuzes van die vrije wezens. In hoeverre hebben we een vrije wil? Ik kom hier allemaal later weer op terug hoor, tijdens deze lezing. Nou, ik heb het dus ergens gedropt. Ik zei: nou, weet je, eigenlijk de enige die echt een vrije wil heeft, is de Heere God. Voor de rest niemand. Die mens die vroeg niet: veel mag ik ook komen? Niemand van ons heeft van tevoren gevraagd van: zou ik alsjeblieft geboren mogen worden? Het liefst in Nederland, als het even kan in Amersfoort. Kan ik me wat ouders selecteren? Misschien mijn intellect selecteren, mijn uiterlijk. Nee, dus onze vrije wil is zeer beperkt. Maar in die beperkte ruimte maken we wezenlijke keuzes die ertoe doen. Want anders krijg je een beeld van marionetten. God die als de Almachtige, die trekt aan alle touwtjes. En wij zijn de marionetten. Wij zijn zijn spel. Nee, vrije wezens, geen directe controle. Hoe zit het dan met de almacht van God? Hoe moet je dat dan zien? Nou, ik denk, nu ga ik weer een paar enge dingen zeggen misschien. God is almachtig, maar wat houdt dat Bijbelse begrip almacht in? Dat is een beperkte almacht. Wat bedoel ik daarmee? Kan God een vierkante cirkel maken? Onzin, een vierkante cirkel. Want er is namelijk geen cirkel meer. Toch? Ja, ik bevind me nou op een terrein waar ik helemaal geen verstand van heb. Er zit een wiskundige, die zit gelijk al te grinniken. Ja, oké. Okay. Kan God iemand maken die omhoog valt? Ja. Waanzin. Naar boven kletteren kan wel. Oké. Dus dat is wel logisch. Het gaat mij om een stukje logica, hè?
Ja, maar ze merken hoe je de woorden definieert, toch? Bedoel, een vierkante cirkel, als je zegt, een kwam meer een cirkel vierkant.
Dat is waar, maar dan pas je de logica aan. Huh? Hier zo. Even luisteren wat C.S. Lewis erover zegt. Die zegt: met de woordkeus, want het gaat even over wat is nou mogelijk en wat is nou niet mogelijk. Want we hebben het. Probeer dat over dat thema vast te houden. Als God liefde is, waarom dan zoveel lijden en waarom zoveel kwaad? Met de woordkeus: God kan een schepsel van een vrije wil voorzien en hem die tegelijkertijd onthouden, is er in feite helemaal niets over God gezegd. Een aaneenrijging van betekenisloze woorden verandert niet opeens in een zinvolle opmerking doordat deze met God begint. Met andere woorden, je kunt niet zeggen, aan de ene kant, de mens heeft een vrije wil. En aan de andere kant, nee, de mens heeft niet echt een vrije wil. Dan zeg je eigenlijk niks. En dan kun je wel zeggen, dan kun je het woordje God ervoor plakken, maar in feite zeg je dan nog steeds niks. Want dat kan niet. Je kunt niet aan de ene kant wel een vrije wil hebben, aan de andere kant heb je hem niet. Heb je hem nou of heb je hem niet? De Arminianen die zeggen eigenlijk, God heeft een nederlaag geleden. Want zijn we dan Arminianen? Ga ik nu het Arminiaanse standpunt van de vrije wil en je moet kiezen wat anders propageren? Nee, niet helemaal. Niet helemaal. Het zit er denk ik wel tussenin. De Arminianen zeggen, eigenlijk heeft God een nederlaag geleden. Want ja, hij wil wel dat het met zijn schepping helemaal in orde komt. Maar er zijn schepselen die in hun als vrije wezens opstandig blijven en daardoor ja, wint hij het van die schepselen nooit. Er zijn mensen die niet willen. En als je niet wil, dan houdt alles op. Met andere woorden, zo zwart-wit stel ik het maar even. Dan leidt God een nederlaag. Bij die mensen die niet willen. Is de vrije wil zo sterk? Is dat begrip vrijheid zo breed? Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Nog een citaat. Weer even over die almacht van God. Kan een sterveling God vragen stellen die hij niet beantwoorden kan? Heel gemakkelijk, zou ik denken. Zotte vragen zijn geen van al te beantwoorden. Hoeveel uren gaan er in een kilometer? Heere God, vertelt u mij dat eens. Is geel, de kleur geel, vierkant of rond? Misschien zijn de helft van onze vragen, de helft van onze grote theologische en metafysische, boven wat je kunt zien, problemen van dit gehalte. Misschien dat al die theologische problemen die wij met elkaar opwerpen, wel van dit gehalte zijn. He, zotte vragen. En dan krijg je ook geen antwoord. Hoe zit het nou met het kwaad? Allereerst denk ik, als je over het kwaad gaat nadenken, dat je moet denken aan gescheidenheid. Binnen het Joodse denken is dat een populaire opvatting. He, God is één. En zodra God gaat scheppen, dan komt er iemand bij, dan wordt er twee. En waar er twee zijn, creëer je afstand. Binnen die afstand, ja, kan er van alles nog wat gebeuren. Kunnen er dingen misgaan? Kan de communicatie fout lopen? Dus dat is het begin. Er is gescheidenheid gekomen. Hemel en aarde zijn uiteindelijk van elkaar losgescheurd. De aarde is op zichzelf komen te staan. Er is afstand gekomen tussen de mens en God. En de mens heeft keuzes gemaakt die niet goed waren, die kwaad waren. Binnen het Bijbelse denken vind je een bepaalde dualiteit. Een bepaalde, een tegenstelling. Misschien een echte tegenstelling, misschien een schijnbare tegenstelling. Maar misschien dat u daar van Klaas Schovers nog veel meer over hoort. Bijvoorbeeld. Laat ik eens een hele beruchte tekst noemen. Jesaja 45. Want we hebben het over het kwaad. Jesaja 45. Weet u, ik zal je nog iets persoonlijks zeggen. Dit onderwerp, als God liefde is, waarom dan? Dit heeft in het verleden voor mij echt wel eens een geloofscrisis opgeleverd. Ik kwam er niet goed uit. En dan kwam ik eruit, maar dan kwam ik op een godsbeeld uit. En ik dacht van, ja, maar hier wil ik niet op uitkomen. Dit is vreselijk. En dan ging ik maar weer een straatje om. Dan dacht ik van, nou ja, zo kom ik er niet uit. Dus laat maar zitten. He? Dus het is een redelijk persoonlijke worsteling, moet ik u eerlijk zeggen. Maar inmiddels ben ik al heel wat jaartjes verder. En soms heb je ook gewoon wat tijd nodig om weer wat door te groeien. En dan hoor je weer eens wat en dan lees je weer eens wat. En dan kom je weer eens wat verder. Jesaja 45. Laat ik even lezen vanaf vers 1. Als het gaat over het kwaad. Kores door de Heere gezonden. Zo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand ik gevat heb om volken voor hem neer te werpen, De lendelen van koningen ontgort ik, om deuren voor hem te openen. Geen poorten blijven gesloten. Ik zelf zal voor u uitgaan en de oneffenheden effenen. Koperen deuren zal ik verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen. En ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen, opdat gij weet dat ik de Heere het ben, die u bij uw naam riep, de God van Israël. Ter wille van mijn knecht Jacob en van Israël, mijn uitverkorene, riep ik u bij naam, gaf u een erenaam, hoewel gij mij niet kendet. Ik ben de Heere en er is geen ander buiten mij, is er geen God. Ik gorde u, hoewel gij mij niet kendet, opdat men het weten waar de zon op gaat en waar zij ondergaat, dat er buiten mij niemand is. Ik ben de Heere en er is geen ander, die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerk en het onheil schep. Ik, de Heere, doe dit alles. Nou, dit vers wordt, ik heb al gezegd, dualiteit, hè? Je hebt ook een visie en die zegt, nee, er is geen dualiteit. Nee, er is een enkel duidelijke visie, namelijk God schept het kwaad. En die heeft daar zo zijn bedoelingen mee. Ik denk niet dat je er op die manier uitkomt. Ik kom zo even terug op Jesaja 53. Nog een paar versen waar je dan toch weer echt mee in de problemen komt. Als je dat op die manier probeert te vatten. 1 Johannes 1. Vers 5. Dus houdt u dit gedeelte in Jesaja even vast. Kom daar zo op terug. 1 Johannes 1. Even dat door, we duiken nu gelijk maar goed de diepte in. Johannes 1, het vijfde vers. De wandel in het licht staat erboven. En dan staat er. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Er wordt ook van de Heer Jezus gezegd, even ietsje verder. In Johannes 1, het eerste hoofdstuk van Johannes, daar wordt over Jezus gezegd, in het achtste vers, begin ik even, daar begint het over Johannes, hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht, dan staat er in vers 9, het waarachtige licht dat ieder mens verlicht was komende in de wereld. God is licht, in hem is in het geheel geen duisternis. Jezus als het waarachtige licht. Met andere woorden, hoe moet je dan Jesaja 53 zien? Of Jesaja 45, sorry. Ik heb eens gekeken en het lijkt er bijna op als je nou de kant op gaat van ja, maar God schept kwaad. Hij schept en dat kwaad heeft een doel en... Dat je dan bijna een soort hindoeïstisch godsbeeld creëert. Een soort Vishnu. Vishnu die de schepper is en de vernietiger is. En hij is alles. Hè? Hij is alles. Hoe moet je dan Jesaja 45 zien? Ik heb daar lang mee geworsteld. Hoe moet je dat dan zien? 45. Ja. Jesaja 45 vers 7. Hoe ik het op dit moment zie. Is, ik denk niet dat je... Dat je het een soort uit de context moet gaan halen. Dus je haalt het vers uit de context en je zet het op een verhoging. En je zegt van nou jongens, dit is nou de metafysische werkelijkheid. Ik denk dat je het in de context moet zetten. En in welke context staat Jesaja 45? In de context van Babel. Babel, Israël heeft last van Babel. Is een antimacht voor Israël. En wat zegt de Heere God? Wat voor kwaad gaat de Heere God scheppen? De Heere God gaat het kwade scheppen voor Babel. Met andere woorden, het is gericht, dat kwaad wat God hier schept in Jesaja 45. Dat is kwaad wat gericht is tegen het historische Babel. Dus niet kwaad in metafysische zin, een soort moreel kwaad. Jongens, want anders, ja, anders zou je in mijn optiek tot een soort visie komen dat je zegt van, God schept het kwaad. Dus die kinderverkrachter die op dat moment bezig is, die is Gods wil aan het vervoeren. Dat soort waanzinnige gedachten kun je komen. Hè? En kwam ik ook in die geloofscrisis waarin ik zat. Ja, maar ik dacht, dan moet ik dat gaan geloven. Ik zeg, dan liever geen God. Als die zo in elkaar zit. Dat past er niet in mijn hoofd en het past er zeker niet in mijn hart. Kijk, dat hij niet in mijn hoofd past, vind ik niet zo'n probleem. Want zo groot is het hoofd voor mij niet. Maar als het niet in mijn hart past, dan heb ik wel een probleem. Want dan kan ik er niet meer leven. Dus God schept het kwaad, ja, voor Babel. Om Babel te straffen. Hoe moet je dat dan zien? Nou, de politieman, die arresteert iemand. Of de rechter, die legt een straf op. Die doet als het ware kwaad ten opzichte van de persoon die straft. Maar het is geen kwaad in morele zin. Dus zo zie ik op dit moment Jesaja 45. Het is kwaad wat door God geschapen is, gericht tegen Babel. En het is geen kwaad in morele zin. Eigenlijk is dit kwaad wat God schept bedoeld om dat opstandige, goddeloze, anti-Babel te straffen. En straf, ten diepste, is gericht en dat betekent rechtmaking. Dus ten diepste is dit kwaad bedoeld om Babel recht te maken, dwars door dat oordeel heen. Dus als God al kwaad schept, als je het hebt over straf, als je het hebt over oordeel, dan is dat in zekere zin kwaad. Ja, voor de mensen die dat overkomt, is dat niet prettig, is dat kwaad en dan zeg ik het nog vriendelijk. Maar ten diepste heeft dat kwade wat God schept altijd een heilzame bedoeling. En is het nooit moreel kwaad. Dus ik sta hier maar even wat langer bij stil, omdat het voor mij wel een heel wezenlijk en essentieel punt is. Waarin je soms op andere sporen terecht kunt komen, sporen waar ik niet op terecht wil komen. Dus dat is kwaad. Er zijn trouwens ook. Dus die dualiteit, ja, die is er, maar het is ook soms een schijnbare dualiteit. Er zijn grenzen. God heeft deze wereld geschapen waarin kwaad is, waarin goed is, waarin lijden is. Over dat lijden gaan we straks nog hebben. Maar God stelt wel de grenzen. Hij is degene die vanaf het begin het einde overziet. Hij zet wel de kaders neer. Ik denk dat de grens is, het zal nooit zo ver komen dat God het niet meer kan herstellen. Dus in die zin loopt het nooit uit zijn hand. Hij kan het altijd weer herstellen. We zingen het zo mooi in opwekking. Dat wat gebroken is, dat herstelt hij op den duur. Dat moet je altijd vasthouden. Hij herstelt het weer. Dan wil ik nog meer over het kwaad. Ja. Colossense 1 vers 13 is nog zo'n mooi, laat ik die ook nog even lezen om het verhaal iets completer te maken nog weer. Colossense 1 vers 13, waarin het ook nog eens duidelijk tegenover elkaar wordt gezet, licht en duisternis. Dus ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn om de duisternis aan God toe te schrijven. Want dan wordt het wel een heel vreemd spel. Colossense 1 vers 13. En daar staat, dat gaat dan over ons, ik lees maar even vanaf vers 11. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en geduld. En dank gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost, hij heeft ons getrokken uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonde. Nou, dat even over het kwaad. als God liefde is. Ja, maar hoe zit het dan met liefde? Liefde is kwetsbaar en liefde richt zich op het geluk voor de ander. Wat bedoel ik daarmee? Nou, eerst even proberen wat beschouwends. Als je echt van iemand houdt, dan ben jij niet werkelijk gelukkig als die ander het ook niet is. Met andere woorden, als die ander iets overkomt, tast dat jouw geluk aan. Dus in die zin maakt liefde kwetsbaar. Simon en Garfunkel hebben ooit een liedje gemaakt, I'm a Rock. En daarin, in dat lied, daar beschrijven ze de situatie van die kwetsbaarheid. En wat zeggen ze dan? Nou, we worden een rots. We willen niks meer met andere mensen. Want dan kunnen we ook niet, dan kunnen we ook geen pijn voelen. Dan trekken we ons terug. Dan zijn we niet kwetsbaar meer. Zodra je begint met liefhebben, word je kwetsbaar. Ik merk dat. We hebben 4 zoons. Je houdt zielsveel van de jongens. En als een van hen iets wil overkomen, ja, dan leid ik daaronder. En je kunt die lijn zelfs doortrekken. En zeggen van ja, maar als het nou zo zou zijn in de Arminiaanse visie. Dat een van mijn kinderen gelooft niet. Kan er zomaar gebeuren. Nou zijn die van mij niet zo oud hoor. De oudste is 12. En de jongste is 1,5. Maar ja, laat je ze dan los en zeg je van nou ja. God, jammer dan. Strakjes, dan gaat mijn zoon of dochter naar de hel. Helaas, nederlaag voor God. Maar ook een nederlaag voor mij. Maar ja, ik ga naar de hemel en daar ga ik feest vieren. Dat past niet in dat beeld van de liefde. Het is Jezus die zegt op Goede Vrijdag, als er helemaal niemand meer gelooft in hem, dan laat hij niet los. Maar dan gaat hij juist door die buitenste duisternis heen, want ja, daar zijn we dan terechtgekomen als je niet meer gelooft, om ze weer op te halen. Dat is het beeld van de liefde. Ik heb ooit eens gezegd, toen mijn moeder overleed, want zo persoonlijk is het voor mij, ja, die geloofde niet tussen haakjes. Ja, wanneer geloof je nou precies? Maar in ieder geval, dat heb ik nooit van haar begrepen. Toen heb ik tegen iemand gezegd van, joh, als mijn moeder volgens jouw visie in de hel zou zijn en daarvoor altijd zou worden gepijnigd, nog erger te maken, dan kies ik ervoor om samen met haar daar naartoe te gaan, liever dan naar de hemel te gaan. Want dan ben ik liever bij haar, als dat ik bij een God in de hemel ben, die kennelijk niet genoeg liefde kan opbrengen voor mijn moeder om haar daar ook te brengen. Dat is persoonlijk, hè? Dat is nog geen Bijbelse argumentatie. Daarom begin ik even algemeen. Wat is het wezen van God? Wat is het wezen van God? 1 Johannes 4. Als je nou iets over God wil zeggen, wat zou je daar moeten zeggen? Je kunt heel veel over God zeggen. Maar wat is nou de kern? En Johannes 4. Vers 16 en verder. Hele beroemde verzen eigenlijk. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die niet de consequenties van deze verzen overzien. Of misschien de kracht van liefde onderschatten. En wij hebben de liefde onderkend. Agape liefde, gevende liefde. En geloofd die God jegens ons heeft. God is liefde. Ik denk, als je alleen dat vers in de hele Bijbel had staan, God is liefde, die billboard hè, waar we mee begonnen, ja, dan heb je eigenlijk al genoeg om een heel leven vooruit te kunnen. God is agape. God is gevende liefde. Dat zijn wezen. Weet u, in de Calvinistische traditie hebben ze geprobeerd om hier net iets anders van te maken. Wat hebben ze daar dan van gemaakt? Nou, zeggen ze daar, liefde, ja, God is liefde, maar dat is een van zijn karaktereigenschappen. Het is niet zijn wezen, het is een van zijn karaktereigenschappen. Ho, pas op. Want wat krijg je dan? Dan krijg je van, ja, God is liefde voor degene die lief zijn voor hem. Want ja, ik bedoel, als iemand aardig voor jou is, ben je toch ook aardig voor hem? Dan is vaak ons karakter, hè? Wie goed doet, goed ontmoet. God is liefde voor degenen die liefjes zijn voor hem. Maar God is toornig, andere karaktereigenschap van God, voor degenen die niet lief zijn voor hem, voor zijn tegenstanders. En die zullen dus nooit in aanraking komen met zijn liefde. Zo heb je het wezen van God onderuit gehaald. En volgens mij creëer je dan een andere God. Maar niet de God van de Bijbel. Dus het wezen van God is liefde. Dan lezen we wat verder en we hebben die liefde onderkend. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk hij is, zijn ook wij in deze wereld. En als je die liefde gaat proeven en je gaat daar stapje voor stapje verder in groeien, dan kom je uit, denk ik, bij vers 18. Er is in de liefde geen vrees, geen angst, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want vrees houdt verband met straf. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Dus met andere woorden, vanuit liefde oordeelt God, vanuit liefde tuchtigt hij. Heel deze schepping staat op de bodem van Gods liefde. En als je een andere bodem creëert, dan valt de schepping. Romeinen 5 vers 8. Ook weer over de liefde. En over de liefde van Christus. God echter, Romeinen 5 vers 8, bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Er kwam scheiding tussen de mens en God. Foute keuzes, zonde letterlijk je doel missen. En God zelf stapte in die scheiding. Hij stuurde zijn zoon, de Heer Jezus. En Jezus, wat kwam hij nou doen? Nou, hij kwam als het ware onder ons. Letterlijk, onder ons als mens. Maar ook nog verder onder ons. Namelijk, zover wij van God af waren. Hij ging nog een stapje dieper. Filippenzen 2, zullen we straks nog even naar kijken. En hij tilt ons op. Vrijwillig hoor. Hij dwingt niet. Het is niet van geloof of het schiet. Nee, vrijwillig. Maar moeten we zo nog even wat nader over nadenken. Het hoofdstuk van de liefde gaan we niet met elkaar lezen. Want de tijd gaat harder dan dat ik wil. 1 Korinthe 13. Ook daar staat weer centraal hoe langmoedig en vergevingsgezind die liefde van God is. Maar, ja, mooi verhaal hoor, Wim. Dus kwaad heeft te maken met scheiding. Heeft te maken met foute keuzes van mensen. God houdt zielsveel van iedereen. Maar hoe zit het dan met het lijden wat er is? Je kunt toch niet zeggen, lijden heeft alleen maar te maken met foute keuzes van mensen. Ook misschien, maar er is toch veel lijden wat je gewoon overkomt. Hoe spreekt de Bijbel nu over lijden? Misschien zit nog wat, dit is denk ik het meest moeilijke stukje, hè, van het onderwerp waar wij mee bezig zijn. Stukje, zeg maar gewoon massief blok. Romeinen 8 vers 18, daar zegt Paulus daar wat over. Romeinen 8 vers 18. En daar zegt hij, daarboven staat de hoop van Gods kinderen, want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Paulus is hier bijna een beetje laconiek over het lijden. Ik ben er zeker van, hij zet het lijden in perspectief ten opzichte van de heerlijkheid. Hij heeft bijna iets laconieks. Kun je dat maken? Om op die manier over lijden te praten. Het ligt eraan wat je perspectief is. Waar je het tegen afzet. Je weet nooit hoeveel je waarlijk gelooft, schrijft Lewis. Totdat zijn echtheid of onechtheid een zaak van leven of dood voor je wordt. Het is gemakkelijk gezegd dat je gelooft dat een touw sterk genoeg is, zolang je het gebruikt om er een pakje brood mee dicht te binden. Maar veronderstel dat je aan dat touw boven een afgrond moest hangen. Zou je dan niet pas werkelijk ervaren hoe ver je vertrouwen gaat? Ik denk als je het over dit vers hebt, dan gaat Paulus hier plotsklaps enorm de diepte in. Het is niet zo dat hij dat lijden bagatelliseert, maar dat is immens. En dan worden we er overweldigd. En allemaal, goed of laat, goede, slechte dagen. En sommigen van ons ook op dit moment op allerlei manieren. Dus Paulus bagatelliseert dat zeker niet. Maar hij zegt, hij gaat hier opeens de diepte in. Hij zegt van, ja, mijn vertrouwen in God is zo gegroeid door het lijden heen. En mijn hoop op die heerlijkheid van God is zo sterk. Dat ik ervan overtuigd ben dat het lijden niet opweegt tegen die heerlijkheid. Dat is redelijk onthutsend, vind ik. 1 Petrus 4. Dat is nog een moeilijker vers als het gaat over lijden. 1 Petrus 4. In 1 Petrus 4, vers 12 en 13, daar schrijft Petrus. Geliefden, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Verblijd u met vreugde. Naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus. Nog even één vers erbij. Om dit wat is van het lijden van Christus? Hebreeën 2. Hebreeën hoofdstuk 2. Bent u nog? Kunt u nog aan? Of moeten we even een paar minuten pauzeren? Het is wel heavy allemaal, hè, wat ik even overheen stort. Maar we hebben nog een dag lang om na te kouwen. Dus. Hebreeën 2, vers 9 tot en met 11. Daar staat over de Heer Jezus, maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond. Want het voegde hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman hun behoudenis door lijden heen zou volmaken. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich niet hem broeders te noemen. Jezus moest door lijden heen volmaakt worden. Hij moest door lijden heen vervolmaakt worden. Wij mogen, als wij lijden, iets toevoegen aan het lijden van Christus. Wat zijn dat voor wonderlijke gedachten? Hoe ik er voorzichtig over denk op dit moment, is, je moet het plaatsen in het kader van de liefde. Lijden leidt tot volmaking. Ja, dat kun je bij ons nog, zou je bij ons nog kunnen zeggen, een soort pedagogische opvoeding of zo. Hè? Tuchtiging, omdat we zonen zijn. Maar dat kun je bij de Heer Jezus toch niet zeggen. Hij was toch al volmaakt. 2 Korinthe 5 vers 21. Hij kende geen zonde. Dat kende hij allemaal niet. Dus dat kan er niet mee te maken hebben. Nee, ik denk dat je het moet zoeken in het inclusieve karakter van de liefde. Met andere woorden. Wanneer is Jezus pas volmaakt? Wanneer is zijn lijden pas echt afgelopen? Als het laatste schaap binnen is. Want zolang er nog één van zijn schepselen buiten staat, is hij nog aan het lijden. En in die zin lijden wij mee met het lijden van Christus. Met andere woorden, ik kwam die gedachte tegen bij Thomas Talbot en dat vond ik wel een mooie gedachte. Ik citeer het even. Poëtische gerechtigheid. God veroordeeld tot de hel van zijn eigen schepping. God treedt met iedere pasgeborene zijn eigen schepping binnen en maakt de wereld werkelijk mee vanuit de beleving van dit kind. Een God zo vol mededogen, die zich zo vereenzelvigt met ieders bestaan, kan een schepping, als waar wij in leven, onmogelijk anders zien dan als een soort tijdelijke vloek. Met één groot verschil. God overziet het eind vanaf het begin. En als hij zich verdiept in de weergeloze toekomst die is weggelegd voor een ieder van ons, die hier lijden te verduren heeft, dan houdt hij niet op zich daarin te verheugen. Hoezeer hij nu ook meelijdt met zijn gekwelde geliefde. Het is in deze context dat we de uitspraak moeten plaatsen dat Jezus door zijn lijden tot volmaaktheid gevoerd is. Als Gods wezen bestaat uit liefde en als God meelijdt met deze geliefde kinderen, dan is God nu incompleet. Met andere woorden, als jij, als een van jouw kinderen, als daar wat mee aan de hand is, dan is jouw geluk niet compleet. Dan leid je mee. Zo leidt God mee met zijn schepping. Zo leidt Christus mee, want het is niet af, het is onvolmaakt. Er is zoveel onvolmaaktheid, zoveel lijden. Dan is God nu incompleet, nog niet alles in allen, in een persoonlijke betekenis. Want in elke relatie waarin sprake is van liefde, is het ondenkbaar dat de een compleet en heel is, maar de ander nog niet. Er zal een moment aanbreken waarop hij alles in allen zal zijn. En dan pas, op dat moment, is dat lijden van Christus volmaakt. Dan pas is het volmaakt. Dan pas is het af, dan pas is het gaaf. Dan pas is deze wereld tot zijn bestemming gekomen. Dan pas heeft het allemaal zin gehad. Anders blijven we hangen in de vloek. Blijven we hangen in de vloek. Nou, en daar kun je toch maar beter niet in blijven hangen. Lijkt me niet handig. Dus dat is, als het gaat over lijden. Lijden, nog iets over dat lijden. Twee citaten. Eerst een citaat van Thomas Talbot. Als het erop aankomt, is het antwoord op de vraag naar het lijden te herleiden tot het gegeven dat de schepping iets kost. God schept een wereld met vrije wezens. Die vrije wezens maken keuzes. Hij wil ze niet dwingen. Hij wil een liefdesrelatie met ze. Maar dat kun je, liefde kun je niet afdwingen. Dat kost iets. En soms meer dan dat je lief is. Zelfs een almachtig God, let op hoor, kan geen vrije, onafhankelijke mensen scheppen en hen tot perfecte zoons en dochters maken zonder daar een hoge prijs voor te betalen.
Ken of wil?
Kan.
Of wil?
Ja, maar ik citeer Talbot en hij zegt echt kan. Maar u mag straks allemaal het aan mij gaan vragen hoor. Het christelijk geloof is een troostrijke godsdienst die hoop geeft voor de toekomst te midden van een gebroken realiteit. Wij worden gedragen door de gedachte dat al ons lijden een bevrijdingsvol doel heeft. Al zien we dat vaak helemaal niet hoor. Het lijkt volstrekt zinloos. En wat mij betreft, naar de mens gesproken, is er verschrikkelijk veel zinloos lijden. We worden gedragen door de troostrijke gedachte, dit is hoop. En hoop die je ziet is geen hoop. Dat al ons lijden een bevrijdingsvol doel heeft en dat het eenmaal voltooid verleden tijd zal zijn. Aldus Thomas Talbot. Wat is nou een voorbeeld van verschrikkelijk lijden? Ik kwam dit tegen onder andere in een boekje van Herman Goudswaard, Bidden naar Gods Hart. Een gebed wat gevonden is in het ghetto van Warschau, sommigen van u hebben het vast wel eens gehoord, geschreven op een papieren zak, vlak voordat het ontruimd werd door de Duitsers. En waarschijnlijk is de Jood die dit heeft geschreven ook omgekomen in een van de vernietigingskampen. En hij schreef, hier heb je het over lijden. En een bevrijdingsvol doel, nou ja, wat je niet na kunt rekenen. Het past niet in ons hoofd, maar hopelijk mag het een plek vinden ergens in ons hart. Adonai, wanneer gij komt in uw glorie, denk dan niet alleen aan de mensen van goede wil. Denk ook aan de mensen die verkeerd wilden. Denk dan echter niet aan hun wreedheid, aan hun woede, aan hun geweld, maar denk aan de vruchten die wij gedragen hebben. Denk aan het geduld van de een, de moed van de ander, de kameraadschap, de nederigheid, de zielengrootheid, de trouw, die zij in ons hebben gewekt. En bewerk, Heere God, dat de vruchten die wij gedragen hebben, eens tot hun verlossing zijn. Dat is een Joods gebed. Hier heb je natuurlijk de kern te pakken, hè? Waar Paulus het over heeft in Romeinen 8. Waar Petrus het over heeft in 1 Petrus 4. En uiteindelijk zet Paulus het lijden. Nog even weer terug naar Romeinen 8. En dan moet je wel lef hebben. Of je moet heel veel vertrouwen hebben. Zet hij het lijden in het kader van barensnood. In het kader van barensnood. Er moet wat geboren worden. Nou, sommigen van ons hebben dat pasgeleden nog meegemaakt. Waar zit Peter? Tamar. Dat gaat niet vanzelf. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in alle delen zucht. En dan komt wat geweldige perspectieven. Heb je daar wat aan als je aan het lijden bent? Nou, concreet niet, want dat lijden blijft. Maar het zet wel in een heel ander perspectief. Het geeft hoop. De ganse schepping zucht in al haar delen en in barensnood is. Dus het is geen doodsnood, het is barensnood. Uiteindelijk heeft het dus op de een of andere manier een verlossend doel. En God schakelt het in. Veroorzaakt hij het? Nee. Schept hij het kwaad? Nee. Maar hij schakelt het in een verlossend doel. En dat verlossende doel, dat lijden, is pas af als de volmaaktheid er is. Daar moeten we ook nog even naar gaan kijken. Toekomst. Als God liefde is. De laatste gedachten over de toekomst. Want hoe zit het dan bijvoorbeeld als je het hebt over de hel? De hel is, en daar hebben we wel eens wat aparte studieavonden over gehad. Dus die kunnen we niet herhalen. Maar ten diepste is, als je het hebt over hel, als je het hebt over Gehenna, als je het hebt over straf en oordeel, is dat tijdelijk van karakter. Is mijn visie, mijn bescheiden mening. Tijdelijk van karakter. Wat is dan ten diepste de hel? In de hel word je ontdaan van je illusies. Heel veel ongeloof, heel veel opstandigheid, is gebaseerd op illusies. Op bepaalde denkbeelden die je hebt. En je bent helemaal gevangen in illusies. Ik ben zo bescheiden dat ik denk dat ik ook nog vast en zeker allerlei illusies heb. Waarvan ik denk van, nou jongens, dit is zo en dat is zo. Blinde vlekken. We kennen maar ten dele. En dat blijft ook altijd zo. Gelukkig maar, denk ik maar. Maar die illusies, die zorgen er soms voor dat je helemaal niet kunt geloven. Want je hebt een bepaald beeld in je opvoeding gekregen. Of in de cultuur waarin je bent opgegroeid. En dat blokkeert je helemaal. Je zit vast in die illusies. En wat is nou de hel? In de hel vallen al die illusies één voor één weg. God ontdoet je van je illusies. En eigenlijk zou je bijna zeggen, pas als je helemaal ontdaan bent van je illusies, heb je een vrije wil. Want er zijn geen illusies meer. Ergens anders staat er bijvoorbeeld in de Bijbel, God gaat, Jesaja 25, God gaat de sluier van de naties gaat hij op een gegeven moment weghalen. Dus ook volkeren leven in illusies, leven met sluiers. En als al die illusies weg zijn, al het verzet is weg, wat lees je dan? Bijvoorbeeld in Colossenzen 1. Nou, laat ik eerst beginnen met Filippenzen 2, die vind ik eigenlijk nog mooier. Die is wat dichter bij de mens. Want in Filippenzen 2, Trouwens, laat ik even voor het daar wat misverstanden over bestaan. Kijk, er wordt ook recht gezet, hè? Dus misschien dat hij nou denkt, oh, dus het is alleen maar het wegbranden van je illusies en er is geen straf, er is geen oordeel. Nee. Dingen worden recht gezet. Je wordt als het ware, denk ik, in die hel geconfronteerd met je eigen daden. Met de consequenties daarvan. En dat is denk ik, ik weet niet hoe dat is, maar ik denk dat, er staat ergens anders, het is verschrikkelijk om in de handen te vallen van de levende God. Verschrikkelijk in de zin van, ja, als die illusies worden weggebrand en je ziet wat je eigenlijk hebt gedaan, de consequenties daarvan, is het een zeer pijnlijk gebeuren, maar ten diepste wel een heilzaam gebeuren. God is liefde, hij is niet altijd lief. Er is wel een verschil. Maar wel liefde. Filippenzen 2, vers 9 tot 11. Natuurlijk hele beroemde verzen die we wel zingen, maar niet mogen preken, soms. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, Jezus, en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heere tot eer van God de Vader. Er komt een moment op deze planeet die aarde heet, dat alle tong zal belijden dat Jezus Heer is. En dat woordje belijden, dat betekent vanuit je hart en mee instemmen. Dus niks geen gedwongen hulde, niks geen buigen of barsten principe. Nee, het is de almacht van Gods liefde. Het is niet de almacht van een dictator. Lieve mensen, dan had dit geweldige, pijnlijke, onthutsende, soms verbijsterende proces waarin wij zitten en wat we geschiedenis noemen, had helemaal niet plaats hoeven te vinden. Als God had gekomen als dictator, dan had hij heeft in 6 dagen de wereld geschapen. Dan had hij geen 2000 jaar of langer nodig gehad voor een herstel. Maar God moet al die tegenstand, moet hij overwinnen. Maar niet als een dictator, van nou jongens, kom maar op. Maar als een liefdevolle, almachtige God, die probeert, als het ware, mensen vrijwillig tot in een liefdesrelatie met hem te brengen. En wat ik zo mooi vind, en dan is God toch weer echt God, het gaat hem een keer lukken. Want hij heeft vanaf het begin heeft hij het einde al overzien. Het gaat hem een keer lukken. Dat hij al die schepselen in een liefdesrelatie met hem heeft. En dat zegt bijvoorbeeld Filippenzen 2. Alle tong zal belijden vanuit het hart dat Jezus Heer is. Wat zegt u?
Zal.
Oh, dan heeft u een hele aparte vertaling. Welke vertaling heeft u? Oh, dat staat in mijn NBG vertaling wat anders. Oké. Nou, hier staat zal beleiden. Maar we kunnen het heel makkelijk vanuit het Grieks even nazoeken zometeen. Dus dat komt allemaal goed. Oké. Ja. Nou ja, zal of zou, het komt natuurlijk in wezen op hetzelfde neer. U vindt van niet?
Nee. Want het betekent dat iedereen zal dat moet doen.
Oké. Dat is een interessante gedachte. Nou, laat ik dan ook nog. Houdt u hem even vast.
Dat zou dus het doel is.
Ja, het doel is. Oké. Okay. Maar dit soort verzen, laat ik daar even, die zijn natuurlijk uit en ten treure, zijn ze vanuit andere tradities geprobeerd daar een andere wending aan te geven. Nou, deze was ik nog niet tegengekomen, zal of zou, maar ik, een heel interessante. Dus dat moeten we zeker onderzoeken. Hou ik even in mijn achterhoofd. Hè? Ja, nee, dat klopt. Ja. Daar is een citaat uit. Hè? Ja. Dus we lezen even wat verder. En houdt u hem even vast, zal of zou. Colossenzen 1. De tweede. Waarin je ook dat einddoel van God weer terugvindt. Vanaf vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn. de zichtbare en de onzichtbare, het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Nou, dit is zo veelomvattend, dit past niet in ons hoofd. De hele schepping is aangesloten op Christus, zonder dat die schepping dat zelf nog doorheeft. Het kan ook niet anders, want die schepping bestaat zelfs in hem. Er is niks buiten hem. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want hij heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed van zijn kruis, alle dingen weder met zich te verzoenen. Door hem, het zij wat in de aarde, het zij wat op de hemelen is. Dus wat in de hemelen is, hier zie je weer hetzelfde, die verzoening van het al, panta. Nog eentje, als het gaat over de eindzegen van de Heere God, 1 Korinthe 15. Het zijn zomaar een paar hele beroemde. Ja. 1 Korinthe 15 vanaf het 20e vers. En je zou kunnen zeggen, we krijgen als gelovigen al even een doorkijkje naar dat einddoel van God. Even een doorkijkje. Zover is nog lang niet. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is door een mens, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar iedereen zijn eigen rangorde. Christus als eerste. Vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Daarna het einde. Wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Dus er zijn concurrerende krachten en machten die zijn op dit moment actief in deze wereld. Dat is die duisternis. Dat is reëel. Maar die worden onttroond. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die onttroond wordt is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles hem onderworpen is, wanneer alles aan de zoon onderworpen is, zal ook de zoon zelf zich aan hem, aan God onderwerpen, die hem alles onderworpen heeft. Opdat God zij alles in allen. En op dat moment is de situatie pas volmaakt. Op dat moment is de schepping pas werkelijk tot zijn, met een hoofdletter, doel gekomen. Eerder nog niet. Nee. Maar, ja. Even kijken hoor. Nog even een citaat. Daar heb ik hem. En dan gaan we daarmee afsluiten. Ja. Bladzijde 68. Want ja, dit is wat mij betreft een beetje het grote plaatje. Wat aan de ene kant beschouwend is. En aan de andere kant ook weer heel persoonlijk. Waar je niet goed uitkomt. Het past niet in ons hoofd. Het gaat net boven ons denken uit. Maar het past wel in ons hart. C.S. Lewis die zegt daarover. De hemel zal onze problemen, dit soort problemen misschien ook wel oplossen. Maar niet, denk ik, door onze subtiele oplossingen van onze schijnbaar, door ons subtiele oplossingen van onze schijnbaar tegenstrijdige begrippen voor te toveren. Onze opvattingen zullen ons allemaal uit de hand geslagen worden. We zullen bemerken dat er nooit van enig probleem sprake was. En telkens weer die indruk, die ik niet anders kan omschrijven dan als het geluid van een onderdrukt lachje in het donker. Het gevoel dat iets verpletterend en ontwapenend eenvoudigs het juiste antwoord is. We gaan een kopje koffie drinken. Gingen we een kopje koffie drinken? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar het lijkt me wel een goede zaak. Even 5 minuutjes en dan heeft u gelegenheid om vragen te stellen. Even een kwartier, 20 minuten, een half uurtje en dan gaan we aan de lunch.